Ik zal mijn aangezicht voor hem niet meer verbergen wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten. Spreek de Heere. En daarmee krijgen we met dit laatste vers meteen een verwijzing naar de tijd waarin deze profetieën vervuld zullen worden. Want wij zijn ons dat niet altijd bewust, en dat is misschien maar goed ook. Maar daar gaat de discussie gewoonlijk over, hè? Over dit soort schriftgedeelten. Niet eens over de inhoud, maar over wanneer zou dat van toepassing moeten zijn. Over welke tijd gaat het. En dikwijls komt men aan de inhoud van zo'n schriftgedeelte niet eens meer toe. Eenvoudig omdat men uit de eerste discussie niet komt. Of omdat men daarna, nadat men heeft vastgesteld waarop het slaat precies, niet meer het kloppend kan krijgen. En dan houdt men er ook mee op, hè? Zo gaat dat. Dat is dikwijls zo. Verval je daar gewoon niet meer lastig met dat soort vraagstukken. Maar ze spelen wel degelijk een belangrijke rol. Immers, in veruit de meeste gevallen is de redenering tegenwoordig dat deze hoofdstukken, net als alle andere hoofdstukken in het Oude Testament, al vervuld zijn. Dat wil men namelijk graag, zodat we geen onvervulde profetie meer hebben en dus ook niks meer om eruit te zien. Niks meer te hoeven te verwachten voor de toekomst, behalve iets wat de mens zelf dan tot stand zou moeten brengen, op eigen initiatief. En zo probeert men dit soort profetieën weg te verklaren naar het verleden. Dat gebeurt hier natuurlijk ook. Men verklaart het vaak en graag weg naar de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Want hoe het ook zij, dit Bijbelboek, deze voorgaande hoofdstukken in het algemeen, spreken nu eenmaal over een oordeel dat over Jeruzalem kwam in de dagen van Nebukadnezar in elk geval. En dat leidde tot wat wij kennen als de Babylonische ballingschap. Maar we weten ook dat jaren later, meestal roept men gemakshalve, maar 70 jaar later, want wie let er nou op, hè, dat 70 jaar later de Joden terugkeerden uit ballingschap. En dat zou dan een tijdstip geweest moeten zijn waarop de beloofde zegeningen aan Israël vervuld werden. En ik zeg Israël, want men gaat er gewoonlijk dan ook gemakshalve maar vanuit dat het betrekking heeft op alle stammen van Israël. Heel het volk, dat wil zeggen alle 13 stammen enzovoorts. En dan is men daar ook weer af. Ik zou alleen niet weten hoe je nou echt op redelijk zinnige wijze nog een verklaring moet geven voor deze Gog en Magog. Tenzij je ze natuurlijk helemaal niet als letterlijk volkeren ziet, maar ze een overdrachtelijke betekenis geeft. En dat gebeurt in de praktijk dan ook. Maar ja, dan kun je elke tegenstander, om zo te zeggen, wel aanduiden als Gog en Magog of als antichrist. En dat is natuurlijk in de loop der geschiedenis ook uitgebreid gebeurd. Maar goed, men redeneert het weg. Of men zegt, ja, nou ja, het gaat over de dagen van de Messias, de komst van de Messias, en daarmee is het dan ook vervuld enzovoorts. En dan verwacht men ook niks meer van de toekomst. In ieder geval niet een wederkomst van Christus zoals wij die kennen. Niettemin, in dit vers wordt wel degelijk een tijdsaanduiding gegeven. Dat wil zeggen, niet letterlijk een tijd. Het gaat natuurlijk nooit om jaartallen, eigenlijk per enkele uitzondering daar. Maar altijd om specifieke gebeurtenissen. En dat gebeurt hier ook in dit vers. Er worden twee specifieke gebeurtenissen genoemd. De een is, ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Wat het ook betekenen mogen, denk ik altijd. En de andere is, wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, spreekt de Heer. En met die uitdrukking komen we natuurlijk ook in hedendaagse discussie terecht. Die kan ik u snel even noemen wat die discussie is. Het was Petrus namelijk die op de Pinksterdag de profetie uit Joël 2 aanhaalde. En wie het waren weet ik niet, maar degene die die tekstverwijzing eronder gezet hebben, vonden het veilig genoeg om dat te doen. De verwijzing naar Joël 2 vers 28 en volgende versen. Dat klopt precies, die tekstverwijzing. Daar gaat het ook over het uitstorten van de geest Gods over in elk geval Israël. En, maar het was Petrus die in Handelingen 2 zei dat dat toen ter plekke, daar op dat moment, de eerste Pinksterdag om zo te zeggen, dat het toen aan de orde was. Want zei hij, dit is wat Joël gesproken heeft, en daarna citeerde hij inderdaad dit gedeelte uit Joël 2 vanaf vers 28. En daarmee kun je dus zeggen, moeten deze dingen vervuld zijn geworden sinds de eerste komst van Christus, zou ik maar zeggen. Hè? Toch? Er is weinig tegenin te brengen, zo meteen. Waren het niet dat sommige zaken in de Bijbel niet zo simpel zijn als het op het eerste gezicht lijkt? Begrijp je me goed? Ik weet dat er velen zijn die mij dat nazeggen en dan bedoelen ze gewoon heel andere dingen. Dus dat is jammer, zo eenvoudig is dat niet. Nou, zo eenvoudig is het wel, maar er zitten nog wat haken en ogen aan met striklistjes, denk ik altijd, als ik het zeg. Maar dat heb ik weer uit een ander bijbelgedeelte. Wel 50, hè, van die striklistjes en haakjes en oogjes en nou ja, laat maar zitten. Maar dat slaat hier uiteraard niet op. Maar die tijdsaanduiding lijkt een hele goeie. Hij verwijst naar Handelingen 2, naar de uitstorting van de Heilige Geest. En van dat ogenblik af zal de Heer zijn aangezicht voor Israël niet meer verbergen. Dus, want er staat hier dat dat zo is. En dat betekent dat de beloofde zegeningen uit Ezechiël dus inmiddels vervuld zijn. In de eerste komst van Christus en dus in de oprichting van de kerk. Want dat is de vaste uitdrukking in dat verband. Hetgeen ik altijd een heel vermakelijke uitdrukking vind, omdat men de meeste dagen van het jaar gelooft en denkt dat de kerk al begon bij Adam. Maar voor sommige gelegenheden viert men niettemin de verjaardag van de kerk op Pinksteren. Hetgeen natuurlijk heel inconsistent is. Dat woord staat niet eens in het Nederlands woordenboek, wist je dat? Inconsistent, is toch een bekend woord. Ik heb het in Vandalen nagezocht, ik heb het niet kunnen vinden. He? Ja, dus dan zeg ik maar inconsequent, maar dat is niet het goede woord eigenlijk. En hoe zeg je dat in het Nederlands, inconsistent? Dan blijft het niet samenstaan, dan past het niet bij elkaar, dan klopt het geheel niet, dat is inconsistent. Er zijn nog een paar woorden die erop lijken, maar dat is wel niet. Nou, maar het is dus niet inconsistent als men spreekt over de kerk van Abraham en van Adam en van David enzovoort. En daarna leert dat de kerk werd gesticht op de eerste Pinksterdag van Handelingen 2. Toch is dat een wijdverbreide gedachte, beide tegelijkertijd. Maar goed, dat gaat dus niet. Maar de gedachte naar aanleiding van dit vers is gewoonlijk dan ook dat hier de zegeningen worden aangekondigd die in de eerste komst van Christus uiteindelijk bij de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 vervuld zijn geworden. Zodat dat hele visioen, dan wel de hele beschrijving van Ezechiël 40 tot en met 47, dat al die hoofdstukken die daarna spreken over een nieuwe tempel en over een eredienst en over het inwendige des tempels en over de heerlijkheid van de tempel en over de kinderen van Zadok en over de verdeling van het land en over voorschriften omtrent de offers en omtrent de rivier. U weet wel, de rivier die is, komt tot hier en daarna, tot hier en daarna, tot hier en daarna. Maar er is een liedje bij, maar die ken ik niet meer. Kortom, dat al deze hoofdstukken een soort idealiserende beschrijving zijn, dat heb ik pas gelezen, idealiserende beschrijving zijn van de gemeente sinds de eerste komst van Christus. En dan denk je, oh, zit het zo, want de man was dokter, professor, weet je veel. En dan denk je, zal wel waar wezen, die heeft ervoor doorgeleerd, dus dat is een idealiserende beschrijving van de kerk. Dan denk ik, ja, hoe je dat erin kunt leggen, weet ik ook niet, want dat is puur vooroordeel natuurlijk. Dat heeft niks met de inhoud van het schriftgedeelte te maken, want het probleem is dat als je het schriftgedeelte leest, dan kun je moeilijk tot een andere conclusie komen dan dat het wellicht dan misschien hoogstwaarschijnlijk wellicht een geestelijke overdrachtelijke symbolische betekenis zou kunnen hebben. Joost mag weten welke, want wie het weet mag het mij zeggen, graag zelfs. Maar dat het in ieder geval een letterlijke beschrijving is van een letterlijk gebouwencomplex. Een tempel met wat gebouwen eromheen, zal ik maar zeggen. In elk geval. En hoe je daar letterlijk of overdrachtelijk de gemeente in moet zien, is mij volkomen een raadsel. Soms lukt me dat wel, maar in deze hoofdstukken in ieder geval niet. In de tabernakel lukt me dat wel. Ja. In de tempel gaat het ook nog wel, maar deze tempel lukt me dat van geen kanten, om zo te zeggen. Dus er is nog wel wat mee mis. Bovendien zit nog heel iets anders aan vast. En eigenlijk wil ik daar vanavond een beetje op ingaan. Want het doe ik meestal niet. Meestal ga ik snel overheen. Maar ik wilde eigenlijk eerst even stilstaan. Toch bij de uitdrukking van vers 29. Ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Meestal ga ik er snel overheen. En veronderstel ik dat het algemeen bekend is. Dat is dan meestal ook wel zo, denk ik. Hoop ik dan maar. Maar niettemin, het is de verwijzing naar een heel belangrijke Bijbelse lering. Waarheid, ja, dat is het natuurlijk. Maar het is in de eerste plaats een lering. De gedachte is, en die is hopelijk ook het bekendst, dat wij sinds de eerste komst van Christus leven in de dagen waarin de Heer, dan wel de Christus, zich verbergt. De hele kwestie is eigenlijk deze, maar je kan hem van een heleboel kanten benaderen. Het is allemaal nog bijbels ook. Maar de hele kwestie is eigenlijk deze, dat de Messias verscheen. Hij heeft zich kenbaar gemaakt, hij heeft zich vertoond. En daarna zei hij weliswaar, ik ben met u alle dagen, om over inconsistentie te spreken, dan wel consistentie. Daarna zei hij, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Maar we vragen ons bijna al 2000 jaar af waar hij dan eigenlijk is. En sommigen vragen zich af of het wel zo is. Want die zijn van mening dat ze er niet veel van merken. En daar krijg ik dan de vragen over, ja precies, ja. Zo ongeveer. Maar hij zei, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Maar daarna verdween hij. De boodschap liet hij na dat hij al zo zou wederkomen. En daar wachten wij dan dus nog steeds op. Met andere woorden, de vraag of de Messias al verschenen is, al gekomen is, is een moeilijke vraag, omdat hij niet met ja en of nee te beantwoorden is. En dus kost het je weer 100 gulden. Hè? Nico Terlinde. Nou ja, en het was later was het binnen de hek, maar laat maar zitten. Kost je dus weer 100, je kan niet kiezen tussen die beiden. Is hij al gekomen? Ja. Of moet hij nog komen? Ja. Daarom heb ik ook altijd zo'n hekel aan die multiple choice vragen. Komt er nooit mee weg. Maar goed, je hebt altijd nog 50% kans, denk ik dan. Maar het is een moeilijk probleem, ja. Degene die zeggen hij is gekomen, kunnen het bewijzen uit de Bijbel. Degene die zeggen hij moet nog komen, kunnen het ook bewijzen. En achteraf kun je je afvragen dat als hij zou komen en voor eeuwig, voor altijd zou blijven, want de Joden zeiden in het Johannes-evangelie dat ze dat uit de wet geleerd hadden, die Joden die dus beweren dat hij, als hij komt, zal hij altijd blijven. Die kunnen altijd zeggen, nou ja, hij zal altijd blijven. En jullie zeggen dat hij een jaartje of wat al geweest is. Nou, dat kan je op 2000 jaar en daarna nog eens 1000 jaar en daarna de eeuwigheid. Kun je het wel verwaarlozen dus. En dan is het tamelijk overdreven om te zeggen dat hij al gekomen is. Als het zo zou zijn, toch? Dan hebben we een probleem. Ik kan het probleem nog wel moeilijker maken. Dus je kunt ook natuurlijk meteen vragen of hij al wedergekomen is. En ook dan kost het me 100 gulden. Bij Jeroen Pauw. Ja, natuurlijk. Want het antwoord is ja en nee. Dat wil zeggen, hij is al wedergekomen, maar hij moet ook nog wederkomen. Want dit soort uitdrukkingen in de Bijbel, die zijn in het algemeen zo dubbelzinnig. Dat wil zeggen, hebben deze dubbele toepassing. En de toepassing die de woorden krijgen is afhankelijk van de omstandigheden. De profeet zei, nou ja, Malachi schreef als profeet, ik zend jullie de profeet Elia, enzovoort. En later, jaren later was de vraag, die Johannes de Doper, is dat soms Elia die komen zou? De Joden hadden niet zoveel moeite met het idee dat dezelfde naam gebruikt wordt voor verschillende personen. Of andersom, kan ook nog. En wij zouden er ook niet al te veel moeite mee hebben. Maar het antwoord van de Heer Jezus op de vraag was, nou ja, als jullie geloofd hadden, dan zou hij Elia geweest zijn. Leg die er maar eens uit. Als jullie geloofd, dat zei hij, ik weet niet precies meer uit het oog wat staat, maar zo'n antwoord gaf hij. Indien gij geloofd had, dan zou hij Elia geweest zijn die komen zou. Met andere woorden, maar jullie geloven niet, dus nou is hij ook niet Elia. Waaruit volgt dat de profetie die aankondigt de komst van Elia, enerzijds wel degelijk van toepassing was op Johannes de Doper, maar het was niet de definitieve toepassing of vervulling ervan. Met andere woorden, wij verwachten er nog één voor de toekomst. En we krijgen hem dus twee keer. En in de toekomst verwachten wij echt Elia, mede omdat ons dat alsnog gezegd is. Na deze woorden van de Heer Jezus dus. Alsnog, hè. In Openbaring, in ieder geval Openbaring hoofdstuk 11.
Toch?
Nou ja, goed. Zo kun je nog even doorgaan. Dan zal ik het nog moeilijker maken vanavond. Er werd gesproken over een profeet als Mozes die komen zou. Was dat soms de Heer Jezus? Nou, daar beantwoorden we makkelijker ja op. Niettemin weten wij dat de profeet als Mozes nog moet komen. Wie? Noemen ze een profeet als Mozes? Mozes. Precies. Want we verwachten niet alleen Elia, maar ook Mozes. Volgens Openbaring hoofdstuk 11. Nou ja, wij hier niet. Maar ze zouden beide komen in de toekomst. Er hoeft geen twijfel over te bestaan. Begrijp je wel? Er zijn dus wat dubbelzinnigheden in het profetisch woord. En ze zijn bovendien tamelijk systematisch. De gedachte die erachter steekt is ook betrekkelijk eenvoudig. Al is het soms wat moeilijk uit te leggen. Maar de gedachte is deze. Dat al die profetieën, en ik moet het op een of andere manier zeggen, en elke manier ben ik altijd wat ongelukkig mee, omdat het eenzijdig is, maar laat ik het zo zeggen, al die profetieën die vervuld zouden worden in de dagen, dan wel vlak voor de dagen, van wat wij noemen de wederkomst, al die profetieën die hebben ook inderdaad een vervulling, dan, wat heet in de Bijbel een vervulling? Ik ben ongelukkig met de term, maar ja, staat zo in de Bijbel. Al die profetieën die in de toekomst vervuld zouden worden in de dagen rond de wederkomst van Christus, hebben een vervulling gehad in de dagen van de eerste komst van Christus. En andersom dus, hè, is al die profetieën die vervuld zijn in het verleden, zullen alsnog vervuld worden in de toekomst. En bovendien, de vervulling die deze profetieën gekregen hebben in het verleden, staan tegelijkertijd weer model, dikwijls, voor de vervulling ervan later in de toekomst. Gaat dubbel op. Het is twee keer, gewoon. Waarom? Wel, zeg makkelijk. Heel goede argumentatie voor. De gedachte is namelijk dat alles wat het gevolg zou zijn van het ongeloof van Israël bij de eerste komst van Christus verborgen zou blijven en zou moeten blijven voor hen. Het ging ze niks aan. Er zijn nou eenmaal dingen die de Heer niet kwijt wil, die hij niet vertellen wil, niet aan ongelovigen namelijk. En daarom bleven van oudsher, in ieder geval sinds Deuteronomium 29 zeg ik altijd, bleven allerlei zaken verborgen. Allemaal zaken die rechtstreeks verband houden met het ongeloof van het Joodse volk, nu pak een beetje 2000 jaar geleden. Zaken die aan de orde zijn dus in onze dagen en die voltooid zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Daarna mag Israël en mogen de volkeren die dingen natuurlijk weten, maar dan zijn ze al gebeurd. En in onze dagen zouden ze verborgen zijn en blijven, maar in de dagen hiervoor, dat wil zeggen in oud-testamentische tijd ook. Niettemin, dezezelfde dingen, deze verborgenheden, want zo heten ze in de Bijbel, in het Oude zowel als het Nieuwe Testament, deze verborgenheden werden wel degelijk in de schrift vastgelegd, opgeschreven dus, ik zei toch niet geopenbaard, want dat is het tegenovergestelde van verbergen. Nee, ze werden opgeschreven, dat is niet hetzelfde als openbaren. Ze werden opgeschreven in het profetisch woord, dat wil zeggen in heel het Oude Testament. En veel van die uitspraken, veel van die profetieën kregen dan ook een vervulling, een tamelijk opzichtige vervulling, al in het verleden, andere in de toekomst, terwijl ze in diepste wezen van toepassing zijn en dus vervuld worden in onze dagen, dat wil zeggen in het tegenwoordige werk dat de Heer doet. En beter kan ik het niet zeggen, ik kan hooguit een paar keer herhalen, maar zo zit het nou eenmaal. Ik geef maar weer een paar standaard voorbeelden, want die vind ik de makkelijkste eigenlijk als voorbeeld. In Jesaja 40 lezen wij over de stem des roependen in de woestijn, waarvan gezegd wordt dat hij de weg des Heren zou rechtmaken. Kortom, iemand die zou komen ter voorbereiding voor de Messias zelf.
Wie is dat?
Zeggen wij Johannes de Doper. Ja. Nou, daar waren we zelf heus niet opgekomen. Denk ik altijd. Hetgeen ik natuurlijk niet bewijzen kan, maar dat denk ik altijd. Want, volgende vraag dan. Wat, kijk, Johannes de Doper zegt, ik ben dat. Ze vroegen hem, wie is u? Bent u de profeet als Mozes? Hij zei nee. Nou ja, krijgt hij 100 gulden. Ja, toch. Nou goed. Hij zei, bent u Elia? Toen zei hij ook nee. Had net zo goed ja kunnen zeggen, maar hij zei nee. Vooruit. Bent u de Messias? Ook niet. Nou, dan weten we het niet meer. Dat heb je met dit soort vraagstelling. Ik vind het een onbenullige soort vraagstelling. Bent u dit, bent u dat? In zulke vragen probeert de vragensteller zijn eigen intelligentie te demonstreren. Heel vervelend voor degene die antwoorden moet. Maar dat wordt bijna onmogelijk gemaakt. Dan zou hij hem ook gewoon kunnen vragen, wie is u? En dan had hij misschien wat anders gezegd. Maar nu zei hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Toch? Uit Jesaja 40. Goed, dat zal wel waar zijn. Hij zei het ook. Ik twijfel daar ook niet aan. Maar de volgende vraag is, in hoeverre Johannes de Doper dan de weg voor de Heer Jezus gebaand heeft? Wat heeft hij eraan bijgedragen? Wat heeft hij gedaan wat niet gemist had kunnen worden? Is dat een goede vraag of niet? Dus dit vind ik een intelligente vraag tenminste. Nou goed. Nou, dan gaat hij weer. Wat heeft hij gedaan wat niet gemist had kunnen worden? Daar is een antwoord op. En dan kom ik bij dit thema. Het punt was dat voordat de Messias komt, zou iemand anders komen. Een belangrijke figuur. Een stem des roependen in de woestijn. Maar als ik Jesaja 40 lees, en ik lees over de stem des roepen in de woestijn, dan denk ik niet eens aan Johannes de Doper zelfs maar. Dan denk ik aan de Heer Jezus zelf, in zijn eerste komst, die het een en ander gedaan heeft, in zijn werk en bediening, dat absoluut noodzakelijk was ter voorbereiding van de komst van de Messias. Als je eruit wil, de deur is nooit op slot hier. Want je moet dan natuurlijk, terwijl ik het zeg, denk ik, oh jee, waar begin ik aan? Maar je moet daarbij natuurlijk begrijpen dat de Messias, ja, dat is niet degene die geboren werd in Bethlehem. Ja, ik zeg het natuurlijk nooit goed genoeg. Nu ook niet, hè. Zal ik het niet anders zeggen. Degene die geboren werd in Bethlehem was niet de Messias. Die is in ieder geval correct. Hij zou het worden. En hij is het inmiddels natuurlijk. Maar hij was het nog niet. Maar voordat hij Messias zou worden, dat wil zeggen voor hij gezalfd zou worden, want dat is wat het woord betekent. Voor hij gezalfd zou worden, zou hij het een en ander terecht moeten brengen. Ja, hij zou namelijk niet als de Messias en ook niet als hoge priester, want dat was hij niet, op geen enkele wijze, zelfs geen priester, volgens Hebreeën 7. Hij zou als zoon des mensen, de titel waarvan hij zich dan ook bedient, de enige titel die hij voor zichzelf gebruikt, zonder de minste aarzeling zelfs. Hij zou namelijk als zoon des mensen, dat wil zeggen als de rechtstreekse erfgenaam van Adam en dus als de officiële vertegenwoordiger, ook naar God toe en volgens de wet, van heel de mensheid, zou hij de zonde, in ieder geval der mensheid, maar eigenlijk der wereld, wegdragen. Hij zou moeten lijden en sterven om dat zondeprobleem eerst op te lossen. En om wedergeboorte mogelijk te maken. Want ja, wie niet wedergeboren is, Nicodemus, die gaat het koninkrijk niet binnen. Strikt genomen, ook Jezus van Nazareth niet dus. Maar die wil ik wel even buiten beschouwing laten voor de gelegenheid. Maakt me nou niks uit. Maar stel nou voor dat de Heer Jezus een koninkrijk opricht. Er is niemand wedergeboren, want dat kan niet. Bestond niet nog, enzovoorts. Wat moet je met zo'n koninkrijk? Niks dus. Met andere woorden, voordat het koninkrijk zou aanbreken, moest er het een en ander gebeuren. Voor de Messias zou verschijnen, moest hij lijden en sterven. De Messias verscheen namelijk pas in de opstanding van Christus. Ik wil het er niet elke keer over hebben, dat wil zeggen, ik wil niet elke keer weer pogingen doen om dat te demonstreren. Maar ja, de Bijbel is daar zo verschrikkelijk duidelijk over. Ja, in het Oude, maar zeker ook in het Nieuwe Testament. Dat kan niet misverstaan worden. Of je luistert gewoon niet naar wat de schrift zegt. Ik zou niet weten waarom je dat niet zou doen, maar wat de Bijbel erover leert is makkelijk zat. Hij werd pas de Messias, hij werd dus ook pas tot zoon aangesteld. Hij werd ook tot eerstgeboren aangesteld. Strikt genomen, Jezus van Nazareth werd ook pas het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en hoe dat maar wezen mag. Kortom, hij werd pas het beeld Gods in zijn opstanding. Ik kan het niet helpen, maar er staat zo duidelijk in de Bijbel dat, ja, sorry. Zo is dat nou eenmaal. Maar voordat hij dat werd, moest het een en ander geregeld worden. In de uitspraak over de stem des roependen in de woestijn is in werkelijkheid uiteindelijk definitief een uitspraak over de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. En hij riep, maar ja, het was de stem des roependen in de woestijn. U weet wat de uitdrukking betekent in de praktijk, toch? We luisterden toch niet. Nou ja, een enkeling. Maar in het algemeen niet. En dat is precies de Heer Jezus in zijn eerste komst. Waarvan Johannes de Doper een type was. Ja. Waarom? Wel makkelijk zat. Opdat niemand in de dagen van de Heer Jezus, en beter nog, opdat niemand in de dagen na zijn opstanding, in de dagen van de handelingen dus, zou kunnen zeggen, dit is de Messias niet, want er zou voor hem zou nog iemand anders komen, die zijn weg zou bereiden enzovoort. Dan zou men kunnen zeggen, dat is Johannes de Doper. En de uitspraak van de Heer Jezus was een zeer hypothetische, maar ik vind het toch heel leuk dat hij in de Bijbel staat. Men zal hem ons kwalijk nemen, maar ja, de Heer zei het. Die zei nou, kijk, als jullie tot geloof zouden komen in deze generatie, in deze dagen, dan zou in deze dagen dat koninkrijk, dat beloofde rijk van David, dan wel het Messiaanse rijk, aanbreken. En als je dan gevraagd zou hebben, maar ja, er moest toch nog iemand eerst komen om het een en ander te doen, dan zou deze Johannes de Doper de vervuller geweest van deze beloften omtrent stem des roepen in de woestijn, letterlijk. En toch? En, want hij predikt in de woestijn, doopt in de woestijn en wat het maar was enzovoort. En hij zou geweest zijn de vervuller van deze profetie omtrent, zie ik zend u de profeet Elia eer dat enzovoort. Zo zit het in elkaar. En dit zijn de makkelijke voorbeelden eerlijk gezegd. Kijk, als je het op die termijn rekent, stel nou, even voor het gemak, hè, stel nou dat de gemeente, de kerk of wat er maar wezen mag, inderdaad is het koninkrijk van Christus, geopenbaard en wel, zal ik maar zeggen, voor het gemak, stel nou dat dat zou zijn het duizendjarig rijk. Slotten zijn er zat geweest die dat gedacht hebben, dus laat maar zitten. Alleen nemen we even, het is niet zo, maar stel nou dat dit de vervulling is, de gemeente de vervulling is van al die beloften, dan geven we het je te doen om aan te tonen dat de profetieën niet vervuld zijn geworden uit het Oude Testament. Dan heb je een aardige klus. In ieder geval de meest voor de hand liggende profetieën, en dat zijn die van, ik zend jullie de Elia eer dat enzovoort, zijn allemaal vervuld geworden. Ja. Nou ja, en ik heb altijd zo'n een paar van die profetieën die ik makkelijk kan noemen, omdat iedereen ze kent. Wat denkt u van die van de Zacharië 9 altijd, hè? Die van, zegt tot de dochter de Sions, zie uw koning komt, arm en hij is heiland en hij rijdt op een ezel. Het eigenaardige is dat als u mij vraagt, dat is een profetie met een volstrekt overdrachtelijke betekenis. Want nou ja, die koning die daar komt, dat is natuurlijk de Messias. Maar arm en rijdend op een ezel is de beschrijving van de Heer Jezus Christus in onze tegenwoordige tijd. En als hij dan komt, rijdend op een ezel in de toekomst. Dat is een beschrijving van zijn verschijning aan Israël, in ieder geval aan het gelovig overblijf van uit het Joodse volk uit Jeruzalem, straks in de toekomst, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En de ezel, dat zijn u en ik. Want wij zijn zijn lichaam, zijn rijdier, zijn beest, heb ik nagevraagd aan een barmhartige Samaritaan. Laat me zitten. Nog duidelijke bewijzen? Dan moet ik terug naar die andere vervulling die in het verleden plaatsvond. Toen de Heer letterlijk, demonstratief en dus geforceerd deze profetie een vervulling gaf. Geforceerd. Ongelovigen zien dat ook dikwijls, ongelovige theologen. Ja, ja, die zien dat. Die geloven alleen niet dat het nog een vervulling heeft in de toekomst. Die zeggen, kijk, daar was natuurlijk een truc om geforceerd, weet je wel, zo te doen voor jou. Al deze profetieën zijn vervuld nu. Dit is de Messias, want er hoeft niks meer, er wacht niks meer op vervulling. Dit is allemaal al gebeurd. En dus toen de Heer demonstratief deze profetie vervulde, is gewoon zo, was dat een teken van onze tegenwoordige bedeling tot in zijn wederkomst in de toekomst, wanneer hij met de gemeente, collectief, wanneer hij met de gemeente zal geopenbaard worden aan het Joodse gelovig overblijfsel. Want wij zouden met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Dezelfde plek. De Olijfberg. Nou ja, een eindje erboven vrees ik, maar dus hoogtevrees, zuster, ja. Maar ik denk dat dat gebeurt inderdaad. Maar toen het in het verleden vervuld werd, letterlijk op die berg, lees maar na. Toen had je die grote scharen, die was helemaal niet blij. Het is dus anders dan het gewoonlijk in de kinderbijbel staat. Die scharen was helemaal niet blij. Er waren alleen die discipelen die zich verheugden. Die discipelen die bovendien via twee van die discipelen die ene ezel hadden moeten regelen. En die twee mannen zijn sowieso al een beeld van de gemeente, zoals dat altijd het geval is met elke twee man in de Bijbel. We zitten en ze halen die ezel. Van wie was die ezel? Van Jozef. Ja, gaat hij vanavond maken we er een rommeltje van, hè. Van wie was die ezel? Dat weten wij niet. Hij was dus van Jozef. Letterlijk of overdrachtelijk. Kost weer 100 gulden. Allebei, letterlijk van Jozef en Arimathea, overdrachtelijk, was het van Jozef, de belofte aan Jozef gedaan. Waar komt die ezel vandaan? De ezel is namelijk de gemeente. Waar komt die gemeente vandaan? Van Jozef. Ja, zeker wel. Letterlijk denk ik ook dat het beest van Jozef en Arimathea was. Daar heb ik nogal meer aanwijzingen voor, maar ik heb niet de minste behoefte om je dat te vertellen. Dus laten we zitten. Maar die ezel, en de ezel werd gehaald door de discipelen, logischerwijze. Waar komt de gemeente vandaan? Door de prediking van de discipelen. Maar ze haalden ook die ezel, sterker nog, zij deden hun klederen uit en legden hun eigen klederen over de ezel. Zodat de ezel gekleed was in de kleding van de discipelen. De ezel zag er dus uit als Petrus en Johannes en, want die zijn nog, die ezel zijn nog, hebben jullie, wat ezels kunnen praten? Heb ik iets van je aan, zei hij. Nou, laten we zitten. En inderdaad, de ezel is gewoon een beeld van de gemeente. Heel den Bijbel door dus, hè. Inclusief die van Biliam en die van van de barmhartige Samaritaan, jazeker. Hij zette hem op zijn eigen beest. Jazeker, wat noem nog eens een ezel uit de Bijbel? Bij Saul waren ze zoek, dat is logisch. Want eigenlijk, de ezel is een beeld van het gelovig overblijfsel uit Israël. Hè? En dus bij Saul waren ze zoek. Saul kon ze niet vangen, want Saul is een beeld van de wet. En dus de ezels ja, een gelovig overblijfsel laten niet vangen door de wet. Dat is een heel eenvoudige symboliek, hoor. Noem nog eens een ezel met twee mannen. Ik zal het makkelijker maken. Ezel met twee mannen. Ja, zuster. Ja, maar je hebt kort geleden verteld ergens, hè? Ja. Toen Abraham Isaac zou offeren, dat vergeet iedereen, was hij met twee van zijn jongelingen en één ezel. En toen hij zelf met Isaac den berg opging, liet hij zijn twee jongelingen bij de ezel onderaan de berg. Prachtig beeld van de gemeente. Op aarde dan. Hè? En Isaac is ook een beeld van de gemeente, maar dan in hemelse positie, namelijk op het altaar. Maar, hè? Kun je bijschrijven nog, want ik heb beloofd, dus, er komt die broeder die viert een feestje vanavond, dus we maken er weer leuks van. Hè? Noem nog zo'n voorbeeld. de Heer Jezus met zijn twee discipelen op, nee, met drie discipelen op één berg der verheerlijking en het andere deel van zijn discipelen onderaan de berg. Uitbeeldend het hemels en het aardse aspect van de gemeente in onze dagen. In onze hemelse positie zien wij Christus in heerlijkheid met Mozes en Elia, ja, sorry. Maar zo is het nou eenmaal, hè. En hier op aarde strijdt men tegen de boze geesten. Die men niet kan uitdrijven. Tegen de maanzieke knaap. Ja, beeld van het Joodse volk. Maar dat mag je niet meer zeggen, geloof ik, tegenwoordig. Maar het is wel zo. Ja. Want het laatste van die knaap was erger dan het eerste, denk ik wel eens. Maar goed, laat dat maar even terzijde. Maar het gaat er gewoon om het beginsel, algemene beginsel, dat heel wat profetieën, talloze, een vervulling hebben gekregen in de eerste komst van Christus. Een letterlijke, maar ik zeg altijd een tamelijk onbenullige, als dat het goede woord is. Want ze krijgen een definitieve vervulling in onze dagen. En het gebeurt ook dat sommige profetieën in onze dagen vervuld worden, terwijl ze alsnog een vervulling zullen hebben in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En er zijn er ook bij die zelfs drie keer zo aan de orde komen. Eenmaal in het verleden, één keer in de toekomst en ertussenin ook. Noem maar eens een. Nou, we hadden het toch over de twee getuigen, Mozes en Elia. Komen in de toekomst, toch? In de eerste helft van de 70ste week van Daniel. In het verleden waren er ook twee getuigen. Namelijk Johannes de Doper en Jezus van Nazareth. Toch? Hoorden ook bij elkaar. Waren ook met elkaar verbonden. Op verschillende wijzen trouwens. Dus dat is in het verleden. En in het heden. Van de gemeente. Want die twee getuigen zijn altijd de uitbeelding van de gemeente. Lees het maar na. Ze vinden hun Bijbelse oorsprong in Zacharië hoofdstuk 4. En als je dat hoofdstuk leest, kan het niet misverstaan worden. Dat gaat gegarandeerd over de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Die twee olijftakken, de twee olijfbomen met elkaar verbonden. Met al die pijpen en slangetjes, wat er maar was, de pijpen naar de... Naar het oliereservoir en de lampen die branden enzovoort. Het gaat niet uit. Het is een beeld van onze tegenwoordige tijd. Waarvan in het algemeen gezegd wordt in Zacharië 4. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Daar kun je moeilijk van toepassing brengen op de dagen van de twee getuigen in de 70ste week van Daniel. Want dan gaat het wel degelijk met kracht en geweld. Toch? Niettemin openbaring zegt die twee getuigen zijn Mozes en Elia in de eerste helft van de 70ste week. Maar als je wat zoekt met het vers, nog niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, dan kan je alleen plaatsen in onze tegenwoordige bedeling. En daar zijn die twee olijfbomen dan ook een beeld van. Dus dan heb je hem drie keer. Twee getuigen, Johannes de Doper en de Heer Jezus. Twee getuigen in de toekomst, Mozes en Elia. En in onze dagen de gemeente. En raad eens wat de belangrijkste vervulling is. Altijd deze, die van toepassing is op onze dagen. Of wat vindt u van deze? De maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren. Uit Jesaja 7. De maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren. En zijn naam zal zijn Emmanuel. Ja, het is niet rond kerst meer, dus ik probeer hem nu weer. Hè. Dat werd vervuld in de geboorte van de Heer Jezus. Maar het is niet de echte vervulling van de profetie. Nou ja, het is mooi bekend. Je kunt ook zeggen, het is de echte, maar dan moet ik de echte nauwkeuriger citeren uit Jesaja 7. Ik zal u een teken geven. En het teken is, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En daarna zeg ik, de letterlijke vervulling is natuurlijk de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd, uit Maria, dat staat er allemaal bij, in ieder geval in Matthäus 1, enzovoort. Maar als dat een teken is, want het is een teken, want daar staat zo in Jesaja 7, waar is het dan een teken van? Dat is vraag 1. En daarna stel ik vast dat de uiteindelijke vervulling van dat teken, dat is dus de definitieve vervulling van de hele uitspraak uit Jesaja 7. Dat begrijp je toch, hè? Nou goed, de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd, Is een teken van de geboorte van de gemeente uit de vrouw die de man niet heeft. Ze zei nog, hoe zal dit zijn daar ik geen man beken? Nou, zei Paulus, dat is geen probleem, want er staat in Jesaja 55 al, de kinderen der eenzame zijn meer dan van degene die de man heeft. Hallo, bent u daar? Kun je nog volgen? Hè? Ja, waar hebben we het dus over? We hebben het over de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. En dat is een teken dat aan Israël zou gegeven worden, meer specifiek aan de Joden. En hoe heet de wettige vader van het kind? Jozef. Toch? Dat is geen toeval. En ik heb het ook niet bedacht, ik hoef die dingen niet te bedenken. Ik vind ze gewoon in de Bijbel vanzelf. Want zo staan ze er toch, zo zit dat toch. Zie. En dan zeggen wij, ja, de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd is de vervulling van Jesaja 7. Ze zeggen, ja, maar het is niet af. Er moest er nog één komen. En die inderdaad vindt plaats in onze dagen. Zie. Nou, ik hoop dat dat even voldoende. Nou, ik heb trouwens nog een mooie, die vertel ik er meteen bij. Het is gratis, dus... Stel ik er meteen even mee. Daar staat er over hem. Nou kom ik er twee tegen toevallig. Maar goed. Daar staat er. De Heer Jezus moest vluchten. Dat wil zeggen zijn ouders moesten vluchten met de Heer Jezus naar Egypte. En daarna werd hij uit Egypte teruggeroepen. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is in Hosea 10 vers 1 meen ik. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dan denk ik nou. Een beetje onbenullig verhaal. Dan denk ik dan al. Ik ben er heel eerlijk in. Of ik begrijp het niet. He? Zo, nou, dat is leuk hoor. Ja, het staat dan al in het Oude Testament, is nou vervuld. Nee, dat zal dan wel. Ik bedoel, wat maakt het ons uit? Dat soort dingen, toch? Dat is toch onbelangrijk, lijkt mij. En een beetje laag, een beetje kinderlijk niveau, denk ik ook altijd. Maar als je het nazoekt, want dat zou je moeten doen, dat is er ook altijd de bedoeling van. Als je het nazoekt in Hosea hoofdstuk 10, dan is geen haar op je hoofd die eraan denkt dat dat gaat over de Heer Jezus die als tweejarige of zo met zijn ouders terugkeert uit Egypte waarin hij gevlucht was. Daar kom je echt niet op. Nee. Waar je op komt, ook in Hosea, is dat het gaat om een roeping van Israël uit Egypte. Je zit alleen met een probleem. Dat was al ooit gebeurd. En daar kan het dus niet op gaan, niet op slaan eigenlijk. Met andere woorden, het moest nog gebeuren in de toekomst alsnog. En de zoon, wie die zoon is die uit Egypte geroepen zou worden, wel niet maar de Heer Jezus, maar Israël. En bij nader inzien, ik zoek hem met opzet niet op hoor, want dan... Kom ik er helemaal niet doorheen. Lees het maar na in Hosea, in die hoofdstukken. Blijkt het zelfs te gaan, niet over heel Israël, ook niet over het Joodse volk, maar over de 10 stammen van Israël. En daarna stel ik vast dat het dus gaat om het ontstaan van de gemeente uit de volkeren. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Uit de Egypte, de wereld als zodanig. Daar is Egypte sowieso toch altijd een beeld van, dus dat maakt niet uit. Hè? Maar meer specifiek uit Efraïm, Samaria, Efraïm, staat daar allemaal. Staat daar trouwens ook op diezelfde bladzijde, Efraïm is mijn eerstgeborene enzovoort, mijn zoon in ieder geval. Nou goed, maar dat soort dingen zijn, dat gaat dubbel op. Nou goed, en de Heer Jezus dus uit Egypte terug, wel twee jaar gevlucht naar Egypte, daarna terug. Daar kom je dus meteen bij een dubbele toepassing van, want het is een teken. Enerzijds met betrekking tot het Joodse volk in onze dagen, dat 2000 jaar later pas uit de volkeren verzameld zal worden. Dat in elk geval. Maar waar het in Hosea zelf van toepassing is, meer specifiek op 10 stammen en het resultaat daarvan, gaat het dus net zo goed over het ontstaan van de gemeente, alsnog, dat wil zeggen een gelovig overblijfsel, alsnog uit de 10 stammen van Israël. Hebben jullie? Het is moeilijk hoor, al die dingen naast elkaar, maar ja, af en toe probeer ik dat op zo'n avondje. Hè. Gewoon bij wijze van oefening, want ik denk dat het nuttig is om dat je te kunnen voorstellen naast elkaar. Nou goed, en daarna zou Jozef en Maria en de Heer Jezus zouden komen wonen in Bethlehem. Toen verscheen er weer de bekende engel in de bekende droom aan de bekende Jozef. Want Jozefen hebben de eigenaardige gewoonte om altijd te dromen. Maar dan ook alleen Jozefen. Leuk is dat, hè? Waarom zou dat nou zijn, hè? Nou goed, dat vertel ik deze keer niet. Maar goed, en de engel verschijnt en zegt, nee, niet in Bethlehem, maar in Nazareth. En dan staat er, en zo is Jezus komen te wonen in Galilea, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, gij, Galilea, der heiden, het land van Zebulon en Naphtali, enzovoorts, aan de zee. Stond het al in het profetisch woord dat hij zou komen wonen in Galilea, in het land van Naphtali en Zebulon aan de zee. Interessant. Dan denk ik, ja, weer zoiets. En dan zoek je het op in Jesaja, wat het maar is, 8 of 9 geloof ik inmiddels. En dan blijkt het daar echt niet over te gaan, hoor. En bij nader inzien, veel nader inzien overigens, stellen wij vast dat het helemaal niet gaat over Galilea, maar over Gallië. Ik zou niet weten hoe je dat verschillend schrijft in het Hebreeuws, overigens. Want mijns inziens krijg je dan precies hetzelfde woord. Gallië. Ja. Gallië der heidenen, dat is dan weer wat anders dan Gallië der Joden, denk ik altijd. Klopt eigenlijk ook wel wat beter. Gallië, en bovendien in Gallië ligt het land van Zebulon tenminste aan de zee. En het was in Galilea, in Canaan, het gebied van Zebulon lag niet eens aan de zee. Met andere woorden, de uitspraak uit Jesaja krijgt een soort toepassing, bewijzen van teken, in verband met de Heer Jezus, die dan woont in Galilea, bij het meer van Galilea enzovoorts. Maar daarachter versteekt zich de veel grotere waarheid, die is ook veel belangrijker, van het feit dat een volk dat in duisternis wandelde, niet in Galilea, maar in Gallië, namelijk in Europa, dat licht van het evangelie daar terecht zou komen. En wel degelijk aan de zee. Een Zebulon aan de zee zou je ongeveer hier moeten zoeken. In Nederland, de Nederlandse Belgische kust. Zeker.
Ik heb er een boek over.
Ja, iemand heeft daar een boek over geschreven, zuster. Een zuster. Nou, of een zuster. Ja, ik denk het wel. Nou goed. Heeft daar een boek over geschreven. Zelfs een film over gemaakt. Ook nog gezien?
Nee.
Ik ook niet, nee. Ik geloof dat er een video van is, maar ik heb hem eerlijk gezegd ook nooit.
Nee, alleen van Holden.
Ja, geloof wel, ja, die namen, sorry, ik ben heel slecht in namen, ja. Die dame die we nog een keer aangebeld hebben in Glastonbury, was je erbij? Op Berry Hill in Glastonbury, ja. Bij die twee uithangborden van die leeuw en die eenhoorn. Nou goed, ze is overleden inmiddels trouwens.
Ja.
Ja, ik weet niet meer hoe die titel. Ja, ze was zo langwerpig gekaft. Ja, goed. Maar ik heb ook wel ook boeken uit Joodse bron. Die precies hetzelfde beweren. Dat Zebulon, dat is hier Nederland-België. Dat wil zeggen West-Nederland, westen van Nederland, westen van België. De rest over het algemeen Naphtali. En een stukje Issachar bij de Vliezen. Het is echt wel bekend, uit totaal verschillende bronnen heb ik die dingen gelezen. Bronnen die absoluut ook niks met elkaar te maken hebben, maar die tot precies dezelfde conclusies komen. Waar zijn die stammen gebleven? En dat gaat vaak, is vaak heel gedetailleerd. Wat natuurlijk niks zegt over u of mij, maar wel in het algemeen wat zegt over waar die volkeren gebleven zijn. Wie is ongeveer dan, hè? Als je het niet individueel meteen toepast. Maar dat is logisch, dat klopt precies, ja. Daar heb ik ook niet de minste twijfel over eigenlijk. Nou goed. Maar waar het maar om gaat is dat die profetieën dus 2 keer vervuld worden. En soms ligt dat er zo dik bovenop. Omdat sommige toepassingen of vervullingen inderdaad wel erg. Onbenullig. Sommige struikelen over dat woord. Dan zeg ik naïef. Wel erg naïef zijn. dat betekent hetzelfde, maar het klinkt anders, hè? Nou goed. Maar deze uitspraak, hier in Ezechiël 39, vers 29. Ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Daar zit ook deze dubbele en zelfs driedubbele betekenis achter. En het is ook goed aan te tonen. Alle drie. Kijk, we beginnen even met de meest voor de hand liggende. Niet voor ons, maar voor de meeste anderen die ze met de Bijbel bezighouden wel, hè? Die zeggen, nou ja, kijk, er staat, het zal zijn wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten. En Israël is de kerk en de uitstorting van de geest is in Handelingen 2. Dus toen is dat vervuld geworden en vanaf dat tijdstip verbergt de Heer dus zijn aangezicht niet meer voor Israël, wie het maar wezen mag. Had de Heer dan zijn aangezicht verborgen voor Israël? En het meest voor de hand liggende antwoord is, ja. Hoe lang? Hè? Pak een beet. 400 jaar zijn de twee witte bladzijden in onze Bijbel. Hè? Ongeveer. En je spreekt het uit als de intertestamentaire periode. Ik moet altijd in aanloop nemen. De intertestamentaire periode. De tijd die verstreek sinds de laatste profeet in oud-testamentische tijd. Nou ja, dan zeg ik het ook niet goed, want dat was Johannes de Doper. Volgens de Heer zelf. Maar de tijd die verstreek vanaf Maleachi, zal ik maar zeggen. De laatste profeet die we vinden in de oud-testamentische geschriften dan. Tot het begin van Matthäus, zal ik maar zeggen. En dat is een periode, men rekent 400 jaar, maar dan heeft men gerekend vanaf datum van schrijven natuurlijk. En dat scheelt een stuk, hè, want Matthäus is natuurlijk geschreven pas na de opstanding van Christus. En niet bij zijn geboorte, en dat scheelt toch enige decennia. Maar men rekent populair altijd afgerond 400 jaren voor deze intertestamentaire periode. God zweeg. En in die tussentijd is inderdaad heel wat gebeurd, historisch. Ik bedoel, zegt u vermoedelijk helemaal niets. Maar in die tussentijd is natuurlijk heel Daniël 11 vervuld geworden. Nou ja, bijna heel Daniël 11, dat is een heel eind. In die tijd hebben wij van doen met de rest van het Mezo-Persische Rijk. Daarna het hele Griekse Rijk en daarna nog een groot stuk van het Romeinse Rijk. Dat is niet niks wat er allemaal voorbij is gegaan. De tijd van de Ptolemeën en in meer dichter bij het Joodse volk de tijd van de Maccabeën. Joodse opstand onder de Maccabeën enzovoorts. De geschiedenis van Antiochus, Epiphanes en al wat daarmee samenhing. Het Joodse volk heeft heel wat verdrukking gekend in die periode. En dat is heel zacht uitgedrukt, maar ik ga er liever maar niet dieper op in. Doet nou ook weinig ter zake. Maar als je vraagt wanneer heeft de Heer zich dan verborgen voor Israël? Wel in die periode in elk geval. Want er waren in heel die periode geen profeten. En in die periode vonden ook inderdaad grote, zelfs jodenvervolgingen plaats. Toen uit waren meer godsdienstige vervolgingen. Maar ja, dat is natuurlijk jodenvervolgingen. Goed. Maar dat was het. En je kunt dus zeggen, nou ja, en daarna kwam de Messias, Johannes de Doper, de grootste profeet van het Oude Testament, zei de Heer Jezus zelf, en daarmee ook de afsluiting ervan. En toen verscheen de Heer zelf, en sinds die tijd is de Heilige Geest uitgestort, en verbergt hij zijn aangezicht niet meer voor Israël, vooral niet als Israël hetzelfde is als de gemeente. Hebben die nog? Maar dat het vervulling is van die profetieën over dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Als de Heer kon zeggen, als jullie geloofd hadden, zou hij Elia geweest zijn, dan zeg ik nu, als jullie geloofd hadden, zou dat de periode geweest zijn waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël verborg. En dat is wat hij gedaan heeft namelijk. En dat klopt precies, want sinds die tijd verbergt hij zich niet meer. In ieder geval niet voor het gelovig overblijfsel van Israël zijnde de gemeente. Voor degenen die in hem geloven, verbergt hij zich niet. Hij maakt zich bekend, hij doet een werk aan ons. En hij voltooit dat werk, hij zal het voortzetten, voltooien tot op de dag van Christus enzovoorts. Dat kan niet missen, dat klopt. Dat is één. En dus kon Peters zeggen, in dit hele kader kon hij zeggen, bij de uitstorting van de geest in handelingen 2, dit is wat Joel gezegd heeft, uitstorting van de geest, dus einde van het verhaal. Er is niks tegen in te brengen. En waarom zouden we ook? Nee? Nou ja, waarom zouden we ook? Daar gaan we dan. Waarom zouden we dat tegen inbrengen? Wel, omdat als we Joel bestuderen, wat nauwkeuriger, ook vooral natuurlijk in het licht van het Nieuwe Testament, wat in de dagen van Petrus nog niet bestond overigens, maar als we dat doen, dan stellen wij ons de vraag, maar wanneer zal de Heer dan die geest uitstorten over alle vlees? Uit Joel 2 vers 28. En dan komen wij tot de conclusie dat dat zou gebeuren aan het eind van de 70ste week van Daniël. Nou ja, in het licht van Daniël kom je ook tot die conclusie natuurlijk. 70 weken zijn bestemd en dan om de heiligheid der heiligheden te zalven. De Messiassen. Dat kan je zo niet zeggen, maar dat is het eigenlijk, hè. Maar, nou ja, goed. Dus 70 weken tot op de komst van de Messias. En zo verder. En we weten dat die 70ste week nog zelfs maar beginnen moet. En dus moet die profetie nog vervuld worden. Dat de Heer zijn geest zal uitstorten over Israël. Bovendien hebben we daarna er ook naast gelegd. Ik zoek ze allemaal niet op, maar ik geef schriftverwijzingen zat, hè. Daarnaast leggen we Zacharia hoofdstuk 12. Over de inwoners van Jeruzalem zal ik mijn geest der genade en der gebeden uitstorten. Wanneer? Wel, als ze mij zullen aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wanneer? Wel, als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Nou ja, dat is hoofdstuk 14 dan inmiddels. Dat is een bladzijde omslaan, één bladzijde omslaan, maar vooruit. En bij sommigen niet eens. Hebben we dat? Dat is dus precies de toekomst. En vandaar de eeuwige discussie. Toen Peter zei, in verband met de uitstorting van de geest op de Pinksterdag, toen Peter zei, dit is wat Joel gezegd heeft. Sindsdien wordt er de vraag gesteld of Peters wel wist waar hij het over had. En of het wel zo was. En sommigen zeggen glashard, nee, hij dacht het, maar het was niet zo. Maar dat wist hij nog niet. En ja, dat is een heel lomp commentaar natuurlijk. Het slaat helemaal nergens op. Omdat erbij staat, Peters vol zijn er dus heilige geestes en al dat soort dingen meer. Dus daar kan je nooit wat van maken natuurlijk. En nooit zeggen, ja, maar dat wist je niet. Wie was het die sprak? Peters? Nee, de geest die door hem sprak. Dus dat red je zo nooit. Bovendien, er wordt het nergens in de Bijbel herroepen. Zo van, nou ja, dat zei Peters toen, maar ja, we weten nu beter. Zo is dat dus niet, hè. Dan krijg je wat subtielere verklaring. Die zegt, nou ja, dat was het wel, maar achteraf bleek het er toch niet te zijn. Via de hypothese die we net noemden, namelijk, als ze tot geloof zouden zijn gekomen, dan zou het dat geweest zijn, maar nu zijn ze niet tot geloof gekomen en nu was het dat toch niet en wordt het alsnog vervuld in de toekomst. Nog subtieler is, het is daar begonnen, maar het is alsnog stopgezet en het gaat pas in de toekomst weer verder. Dat is ook een bekende variant. Ja, zeker wel. Ja, het berust allemaal op misverstand natuurlijk. Nou kijk, waar het om gaat is dit. Dan neem ik weer de draad op bij die verberging. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Ik lees er nou even als, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen totdat. Daar komt het op neer, toch? Tot wanneer? Tot ik mijn geest zal uitstorten over hen. Wanneer stort de Heer zijn geest over hen uit? De dagen van Petrus of de dagen van de wederkomst van Christus, einde van de 70ste week. Het antwoord is, sinds de opstanding van Christus stort hij zijn geest uit over elke gelovige. Het is veel simpeler dan al die theorieën. Het is veel simpeler. Toch? Ik zeg altijd, de Heer kan wel zeggen, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Maar wij begrijpen toch wel dat dat niet van het ene moment op het andere gebeurt. Want de geest wordt alleen uitgestort op degene die geloven. En het is niet zo dat van het ene op het andere moment ineens alle mensen tot geloof komen. Allemaal tegelijk. Toch? Nee. Nou, dat is het hele verhaal. Dat wil zeggen, het gebeurt zo. Diep ademen. Successievelijk. Zo gaandeweg. Het moet ergens beginnen. En dat staat ook in de Bijbel. Beginnende bij Jeruzalem. Toch? Geheel Judea, Samaria, eindende aarde. Wat er maar wezen mag. Bovendien, we kennen in de toekomst enige decennia waarin het evangelie gepredikt zal worden, beginnende bij Jeruzalem, tot het aanbreken van de 1000 jaren aan toe. Dat gebeurt. In fase, wil zeggen ze, tijd waarin dat evangelie gepredikt wordt. Zou de Heer zijn geest uitstorten op alle vlees? Ja. Op alle Joodse vlees? Ja, 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 ook dan dus. Maar het wordt daar zeker niet toe beperkt, dat staat er ook niet. Op alle vlees. En je kunt zeggen, dat begint straks aan het eind van de 70ste week van Daniel, officieel, bij Israël. Je kunt ook zeggen, en dat is eigenlijk beter wat ik nu ga zeggen, je kunt ook zeggen, dat is al lang begonnen, sinds de opstanding van Christus, via wat de apostel Petrus als commentaar erop gaf, daar begon het ook, en het gaat nog steeds door. Niet in een hoog tempo, zeggen wij dan. Het duurt wat lang. We zijn nog steeds niet verder dan een gelovig overblijfsel. Maar ja, aan het eind van de 70ste week zijn we ook niet verder dan een gelovig overblijfsel. Dus zoveel verschil maakt dat ook al niet. Moet ergens beginnen. Maar pas na de 70ste week van Daniel zou het zich daadwerkelijk zodanig uitbreiden dat die geest zou uitgestort worden op alle vlees. Mede doordat alle vlees waarop die geest niet wordt uitgestort van de aarde zal worden weggenomen. En dus zal ophouden vlees te zijn. Ik probeer het netjes te zeggen, maar heb je dat nog? Maar dat is al lang begonnen. En daar gaat het maar om. En nou die verberging, tot hoe lang zou de Heer zich verbergen? Tot wanneer? Tot de uitstorting van zijn geest. Dat wil zeggen, als u die geest hebt ontvangen, dan verbergt de Heer zich niet voor u. Maar als uw buurman niet gelovig is en niet de geest heeft ontvangen, verbergt de Heer zich voor hem wel. En dat blijft zo totdat hij tot geloof komt. Moeilijker is het niet. Gaat gewoon gelijk op met wat dan heet de uitstorting van de Heilige Geest. Daarna gaan wij verschillen maken. Gaan wij rubriceren, zou ik maar zeggen. En spreken wij over de gemeente collectief. We spreken over Israël collectief. We spreken over de volkeren als een collectief. En ik moet u zeggen, wat de gemeente betreft, wel, dit is vervuld geworden inderdaad direct bij de opstanding van Christus. Wat Israël als volk collectief betreft, wacht het officieel als volk op het eind van de 70ste week, hetgeen niet wegneemt dat het daarvoor ook al zijn die die geest ontvangen in de 70ste week, maar het volk als volk, officieel, voor zover zoiets kan dan, maar officieel, einde van de 70ste week, en wat de volkeren betreft, officieel, alles bij elkaar, de volkeren, pas bij de aanvang van de 1000 jaren. Dan krijg je die fasen. Maar in de praktijk, dat is theorie, dat is een Bijbelse theorie hoor. Een goeie, is er niks mee mis. Maar in de praktijk, ja, heeft het allemaal van doen met mensen. En wie tot geloof komt, ontvangt de geest. De Heer zal zich voor de gelovigen niet verbergen. Anders gezegd, hij zou zich aan de gelovigen openbaren. En hij doet dat door de gelovigen de Heilige Geest te geven. Die had ik wel wat langzamer kunnen zeggen. De Heer zou zich aan de gelovigen openbaren en voor dat doel geeft hij aan de gelovigen de Heilige Geest. Voor nog een paar doelen, maar dat doet er nou niet toe even. Want waartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen? 1 Korinthe 2. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En daarna wat vrijer, opdat wij hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding, dat is trouwens de geest ook alweer, maar vooruit. Ja, ja. We hebben de geest ontvangen. Wat zou de geest doen, zei de Heer Jezus? Hij zou ons in heel de waarheid leiden. Die zal het uit het mijne nemen en u verkondigen, die zal mij verheerlijken. Kortom, we hebben de geest ontvangen, juist omdat hij zich voor ons niet verbergt. Beter, makkelijker andersom te zeggen dus. Hij verbergt zich niet voor ons en dus geeft hij ons de geest. Nou, dat is precies wat dit vers ook staat. En dit vers is dus inderdaad aan ons vervuld geworden. Aan Israël als volk nog niet, maar het wacht nog op de toekomst. Nou goed, dan moet ik het eerst even bij laten, helaas. Want het is hoog tijd voor de pauze. Ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen. Wanneer niet? Als ik mijn geest heb uitgestort over het huis Israëls, wanneer het tenminste over Israël gaat, en dat is hier zo, maar in het algemeen, de Heer verbergt zijn aangezicht niet, doordat hij aan gelovigen zijn geest geeft, door wie hij zich nou eenmaal aan ons als gelovigen openbaart. En het is inderdaad zo, sinds de opstanding van Christus, dan wel sinds de eerste Pinksterdag. Want nauwkeuriger hoef ik dat denk ik niet te zeggen. Maar wanneer we in het algemeen de verschillende partijen bekijken die hierin betrokken zijn in deze profetie, dan moet ik u zeggen dat waar het gaat over Israël als volk, in aardse omstandigheden enzovoorts, daar is ongetwijfeld zo dat deze profetie officieel vervuld wordt vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, omdat dan officieel Israël tot geloof komt. De naam des Heren aanroept en zo verder. En dan zal de Heer zijn geest uitstorten op Israël. Te beginnen met dat overblijfsel wat er dan is. Maar dat is officieel dan Israël. En daar gaat het maar om. Terwijl ik het zeg, herinner ik mij dat in de tijd de Heer de opgewekte Christus zich bekend maakte aan zijn discipelen, op hen blies en zij ontvangt de Heilige Geest. Maar 7 dagen later deed hij het nog even over voor Thomas. Toch? Die immers, algemeen bekend, denk ik, hoop ik, een beeld is van Israël. Wanneer het tot bekering komt, 7 dagen later. Dat wil zeggen, aan het eind van de 70ste week van Daniël, want dat steekt er natuurlijk achter. Dat was dus ook 2 keer. Zie? Nou goed. Dus de normale gedachte, ja, binnen het kader van deze profetie, is natuurlijk dat het hier gaat over het eind van de 70ste week van Daniël, en dat die kwestie van Gog en Magog, zoals beschreven hier in hoofdstuk 39, plaatsvindt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, en dat de reiniging van het land plaatsvindt na de 70ste week van Daniël. Wanneer de Heer immers zijn geest heeft uitgestort op, althans dat overblijfsel, maar dat is officieel Israël, dan verbergt hij zijn aangezicht niet meer. En dat betekent dat de Heer in afwachting daarvan zijn aangezicht wel degelijk verbergt. Voor Israël, dan dus ook voor de wereld. Want de volgorde is, eerst Israël en via Israël en dus daarna pas de wereld. En zolang Israël de geest niet heeft, hebben de volkeren die dus ook niet. En zolang de Heer zijn aangezicht verbergt voor Israël, verbergt hij zijn aangezicht voor de volkeren. Maar het neemt niet weg dat in onze dagen weliswaar de Heer zijn aangezicht verbergt voor Israël en de volkeren, maar niet voor de gemeente. Vandaar dan ook dat de prediking van het evangelie in onze dagen in het algemeen tot doel heeft om de mens, nou ja, de gelovige, te trekken uit de tegenwoordige duistere en boze, namelijk onwetende wereld, waarvoor de Heer zich immers verbergt. En wij worden daaraan onttrokken, toegevoegd aan de gemeente bovendien, opdat de Heer zich aan ons zou openbaren. Dat is het eenvoudige idee. Wij leven daarom ook volgens Efeze 2 in de bedeling der verborgenheid. Nou ja, in de Statenvertaling staat het niet, en in andere geloof ik ook niet, maar in sommige Grieken staat het wel, hè? De bedeling der verborgenheid. De bedeling der genade uit Efeze 3 vers 2, zei ik 2, Efeze 3 vers 2 en de bedeling der verborgenheid in vers 9 of vers 10 van Efeze 3. Helaas vertaald of verworden tot gemeenschap der verborgenheid, maar dat is een misverstand, hè? Er staat gewoon het woord voor bedeling. Bedeling der verborgenheid. Maar er zit nog een andere kant aan het verhaal. En die andere kant van het verhaal heeft net zo goed officieel te maken met Israël. Want als we nou zeggen, de Heer zal zich pas aan Israël openbaren en zijn aangezicht voor Israël niet meer verbergen in de toekomst, aan het eind van de 70ste week, dan hebben we het natuurlijk over Israël, maar meer specifiek over Juda. Het blijkt echter dat er nog een andere kant aan het hele verhaal zit en dat er zelfs een andere periode aangeduid wordt waarin de Heer zijn aangezicht verbergt. Maar dan zijn we terecht bij de 10 stammen van Israël. Dan krijgt het verhaal weer een andere toepassing. De Heer verbergt namelijk zijn aangezicht voor de 10 stammen van Israël sinds het ingaan van de Assyrische ballingschap in pak een beet 722 voor onze jaartelling. Hij is eruit gestuurd en hij verbergt zijn aangezicht. Waarom ook niet? De Heer verbergt zijn aangezicht voor Israël en stuurde, dat wil zeggen het Joodse volk bedoel ik nu ineens, en hij stuurde het volk het land uit. Ze werden verstrooid onder al de heidenen enzovoorts. En hij verbergt zijn aangezicht. Maar hetzelfde had hij al veel eerder gedaan, zelfs al ver voor de Babylonische ballingschap, met de 10 stammen, begrijp me dan goed. De moderne en redelijk ongelovige moderne theoloog zegt, ja, die verberging, dat gaat natuurlijk over de ballingschap van 70 jaar van Juda in de Babylonische ballingschap. Bij de terugkeer daaruit zou hij zijn aangezicht niet meer verbergen. Dan zeg ik, ja, dat is wel erg kortzichtig geredeneerd, maar ik sluit er even bij aan en zeg, nou ja, dan is dat op de 10 stammen dus ook van toepassing, want het is hetzelfde verhaal. De Heer verborg zijn aangezicht voor 10 stammen van Israël. Maar de clue ervan is dat op een gegeven moment die tijd van verberging, voor wat de 10 stammen betrof, voorbij is gegaan. En zo komen we weer terecht aan het begin van onze bedeling. Want heel het idee is dat de Heer zijn geest heeft uitgestort, weliswaar niet over Juda, maar officieel, ik zeg met opzet officieel, officieel wel over Efraïm. En ik kan het aantonen, ja, dat duurt allemaal zo lang, want ja, het zijn natuurlijk tamelijk gecompliceerde zaken, maar ik kan het wel aantonen, want ik ken uitspraken in mijn Bijbel waar staat dat de Heer zich niet meer zou verbergen, maar hij heeft het kennelijk aantoonbaar niet over 2 stammen, niet over 12 stammen, maar aantoonbaar over 10 stammen van Israël. Bijvoorbeeld in Jesaja 54, sorry. Ja, ik aarzel om dat nog op te zoeken, want ik haal me weer wat overhoop, zeg. Maar wat ik probeer te zeggen is dat die hele kwestie van verberging en daarna ik zal mijn aangezicht niet meer verbergen op 3 verschillende manieren van toepassing is. De een is na die 400 jaar vanuit Joods achtergrond geredeneerd, 400 jaar uitlopend op de eerste komst van Christus, de uitstorting van de Heilige Geest over alle gelovigen en dus ook over ons enzovoort. Sindsdien wordt die profetie vervuld. De andere is, reken het met het Joodse volk, hetzelfde Joodse volk, onze hele tegenwoordige bedeling sinds de eerste komst van Christus, of misschien nog verder terug als je dat wilt, maar dat maakt toch in de praktijk niks uit, tot op het eind van de 70ste week van Daniël aan toe, aantoonbaar in de Bijbel dat dat zo is. Maar de derde toepassing is die specifiek op de 10 stammen, de Heer verborg zich voor de 10 stammen van Israël, en er kwam een tijd waarin hij zich voor hen niet meer verborg, en dat is eveneens aan het begin van onze bedeling met de uitloop in onze tegenwoordige gemeente, zal ik maar zeggen. Alleen nu niet geredeneerd vanuit Joodse achtergrond, maar vanuit de achtergrond van de 10 stammen van Israël. Vanuit Joodse achtergrond heb je dan die 400 jaar van de intertestamentaire periode. Vanuit de achtergrond van die 10 stammen is het vanaf het ingaan van de Assyrische ballingschap tot het begin van onze bedeling. En dat is net zo goed een legitieme. Uit de Bijbel kun je aantonen dat de gemeente op een of andere wijze voortkomt uit het Joodse volk, uit het Judaïsme, of hoe je dat maar zeggen moet. Dat is inderdaad zo, maar je kunt met gemak ook aantonen dat het voortkomt uit de 10 stammen van Israël. En waarom ook niet? Ik vraag altijd, van wie had Jacob eigenlijk ook alweer als een erfenis, als een bezittingen gekregen? De eerstgeborene, weet u wel, Jacob, die eerstgeboorterecht kreeg boven Esau. Waar kreeg hij al zijn bezittingen vandaan dan? Al zijn zegeningen. Je kunt aantonen van Isaac, want hij kreeg eerstgeboortezegen en daarmee uit. En het was belangrijk genoeg dat Esau hem daarvoor, je werd stinkend jaloers, maar ja, u weet hoe dat zit met die jaloezie. Het is die jaloezie tussen Juda en Efraïm. En tussen die twee zonen waarvan die ene die verloren zoon was. Tussen jullie en Evelyn. Dan wel... Ga ik te snel? Goed. Heel mooi, was het de bedoeling? De jaloezie, de nijd tussen het Joodse volk en dat heidense volk wat de heer aanstelde om hen tot jaloersheid te verwekken. We hebben het nog steeds over hetzelfde, hoor. He? Efraïm en Juda, Juda en Efraïm. Men zie je Jesaja 11, want daar staat het gewoon dat verwist. Nou, in elk geval, Jacob kreeg zijn zegeningen van Isaac. Dat was de erfgenaam van die belofte. En daarna ging het door naar Efraïm en zo verder. Maar in de praktijk, want dit was alleen maar theorieën. Handoplegging en toen kon hij gaan met zijn zegening. Dat was alleen theorie, officieel. Maar in de praktijk, zo dan we zeggen, de jure, juridisch... was het uit Juda, maar in de praktijk was het uit oom Laban, de oudere tak van de familie, de tak van de natuurlijke eerstgeborene, zeker wel. Bij aardse maatstaven had Laban eerstgeboorterecht boven Abraham, zeker wel. Goed, maar al zijn bezittingen, al Jacobs bezittingen kwamen inderdaad van oom Laban. En ik zeg altijd, en Jacob, daarvan zeggen wij, is een type van de gemeente, dat is ook zo. Die eerste geboorterecht kreeg boven Esau, namelijk het beeld van het Joodse volk, is ook zo. En ze leken helemaal niet op elkaar, die twee, dat weet u nog. Nou goed, maar dat was zo. En de vraag is altijd, maar die heeft mij, elke keer als ik het zeg, het heeft mij jarenlang bezig gehouden, die typologie. Allemaal tot je dienst, Jacob, de gemeente, ja. Ezo, het Joodse volk, ja, dat kan ik volgen, natuurlijk, dat is ook zo. Wisseling van de eerste geboorterecht, begrijp ik ook. Maar wie in zemelsnaam, in vredesnaam, wie is Laban dan? Toch? Daar zit je. Wie is Laban? En het antwoord is, Laban is Efraïm, de tienstammer van Israël. Kan niet missen. Laban is trouwens hetzelfde als... Libanon, die vervult ook die functie in de Bijbel als type van de tien stammen. Maar het is eigenlijk hetzelfde als Albion. En dat is een van de alleroudste namen voor de Britse eilanden. Zoals u weet, hè? Albion. Hetzelfde naam. Wit. Ja, nou goed. Maar dat even tezijde. Waar het om gaat is dat de bezittingen, de zegeningen van de gemeente officieel komen uit Juda. Inderdaad. De jure, rechtens. En dus wij zijn de echte Joden, zegt Paulus in Romeinen 2. En in Filippenzen geloof ik, hè? Wij zijn de echte Joden. Colossens min of meer ook. Wie is een Jood? Wel, die besneden is met een besnijdenis die in het verborgene geschiet. Dat is de echte Jood. En dat zijn wij dus. Dus het is uit Juda. Bovendien is het openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, aan wiens zegeningen wij deel hebben gekregen, dus het is officieel uit Juda. Maar in de praktijk is het wel degelijk uit Efraïm. Die praktische dingen. Efraïm. Komt van de tien stammen, meer speciaal komt uit Brittannië, enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. Valt ook niet te logen. Het heeft die twee kanten. Nou goed, maar zo is het met die profetieën ook. Wij zijn heel gemakkelijk in te zeggen, nou ja, het gaat om profetieën die vervuld zullen worden aan Israël, we bedoelen de Joden, aan Israël in de toekomst. Wij dispensationalisten. Daartegenover hebben we de meer traditionele verbondstheologie, dat heeft er niks mee te maken, dat verbond maar vooruit. Maar laten we zeggen, algemeen protestantisme zegt dan... profetie en Israël gedaan zijn vervuld geworden aan de kerk. Aan de gemeente, zou ik maar zeggen. En die hebben ook gelijk, hoor. Ja. Ja, het is allebei waar. En de derde variant is natuurlijk... dat het niet maar gaat om de zegeningen van Israël... maar gaat aan de ene kant om de zegeningen van Juda... die bij ons zijn terechtgekomen... maar aan de andere kant, en met heel grote nadruk... omdat het heel belangrijk is... het zijn de zegeningen van Jozef... en dus van Efraïm, en dus van de tien stammen... die aan hem beloofd waren. Wel, ze waren ongelovig, ze verdwenen in ballingschap... het kwam bij ons terecht. En zo is het met Juda toch immers ook. Ze waren ongelovig, ze gingen in ballingschap... het kwam bij ons terecht... Het is allebei waar. Eén is meer de juridische kant van de zaak, de andere kant is de praktische kant van de zaak. En begrijp me goed, die praktische kant is niet in strijd met de wet. Uiteraard niet. Bovendien, waar Laban in de familie op aarde eigenlijk de eerstgeborene was, nou echt gewoon de eerstgeborene was, boven Abraham en Isaac, dat was echt zo, het was de oudere tak van de familie, is er dus niks mee mis als de erfenis van Nahor, en hoe ging het Nahor, Laban, Reuel. Reuel. Nee? Ja. Weet u wel? Nee, Reuel was een ander. Weet u wel? Dank u. Nou hoor, weet u wel, Laban, dat hij terechtkomt bij Jacob. Ik vind het wel aardig, want of nou Laban eerstgeborene was of neef Isaac, dat maakte toch niks uit, kwam toch allemaal bij Jacob terecht. Leuk, hè? Maar Jacob is een beeld van de gemeente. En of we dat dan hebben uit Juda of Efraïm, maakt niet uit, het is bij ons terechtgekomen. Vooralsnog. En daar gaat het maar om. En ik wil u dat wel even laten zien, dat dat echt zo is en dat het een volstrekt Bijbelse gedachte is. Maar hij gaat snel vanavond, hè? Uit Jesaja 54. Want in het algemeen vinden we, terwijl u dat opzoekt, in het algemeen vinden we in Jesaja 53 enige uitspraken uit de mond van Israël nadat het zojuist tot geloof gekomen is. En waarin ze zeggen, nou ja, we dachten dat hij zus of zo was, maar nu blijkt dat hij is. En nu geloven we dat hij is om onze overtredingen verwond. Nou ja, wij dachten dat hij van God verslagen was. En dat was ook zo. Maar niettemin, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smart heeft hij gedragen. Hoofdstuk 53 vers 4, hij is om onze overtredingen verwond enzovoorts. Wij wilden hem niet, maar niettemin, men is dan net tot geloof gekomen. En binnen dat kader zijn deze woorden heel gemakkelijk te begrijpen. En daarna wordt inderdaad in hoofdstuk 54 gesproken over het nieuwe verbond. Met Israël, wordt ook letterlijk genoemd in vers 10 bijvoorbeeld. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer. De band is vredes, of hoe het maar heten mag. En terugwerkend door het hoofdstuk, dan lees ik in vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u weer ontfermen, zegt de Heer uw verlosser. En wij dispensationalisten roepen dan meteen, dat is straks bij de wederkomst van Christus als Israël tot bekering komt. En dat is ook zo. Tuurlijk is dat is zo. Ja. Maar, en dan staat er inderdaad, ik zal mij u ontfermen. En dan roepen we meteen Rugama, naar aanleiding van Hosea 1, ontferming, weet je wel. Romeinen 9 en 1 Petrus en noem maar op. Hè? En vers 8, in een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Ja, dat is gedurende de bedeling der verborgenheid in elk geval. Onze dagen enzovoort, kan niet missen. En toch. Hè? Want wat betekent dan 54 vers 1? Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt, want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. Het gaat nu dus over al die kinderen der eenzame, die worden hier aangesproken, wie dat ook zijn mogen. Niet de kinderen der getrouwden, maar de kinderen der eenzame. Maak de plaats uw tenten wijd, kortom zet maar grote gordijnen neer. Want er zijn veel kinderen. Ze moeten huis wat groter worden, is het idee. De tent in dit geval. Want gij zult vers 3 uitbreken. Ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven enzovoorts. Kijk, al die versen zeg ik altijd. Vanaf vers 2 heb je eigenlijk geen probleem. Dan zeg je gewoon, dat is Israël straks als het tot geloof komt. En ik geloof ook dat dat zo is. Maar wat is dan vers 1? Nou, uit het verband blijkt dat die vruchtbaarheid, die grote menigte van gelovigen kennelijk, die er dan ineens is uit Israël, daar worden in de eerste plaats beschouwd als kinderen der eenzame. Kinderen van de vrouw die geen gemeenschap had met de man. Want dat is wat het betekent. tegenover de kinderen der getrouwden. Dat heet in Galaten 4, waar het wordt aangehaald, de kinderen van degene die de man heeft. En voor alle duidelijkheid, onder gemeenschap te verstaan in de praktijk de conceptie, ontvangenis en zoiets. Want dat is echt gemeenschap. Na Bijbelse maatstaven, overigens. En de aardigheid van het verhaal is dat dit vers 1, daarvan kunnen wij dispensationalisten nog net als we ertoe komen, ik heb het nooit gelezen overigens, maar kunnen we nog net zeggen, nou ja, dat gaat natuurlijk over enerzijds de getrouwde, het Joodse volk, anderzijds degene die de man niet heeft, de 10 stammen van Israël, die immers niet in een huwelijksrelatie met de Heer leven, kortom niet getrouwd zijn, namelijk niet onder de wet leven, omdat ze verstrooid zijn geworden. En dan is de gedachte dat straks in de wederkomst van Christus hebben wij niet alleen voldoen met de kinderen der Joden, der getrouwden, namelijk een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk, maar ook een gelovig overblijfsel uit de overige stammen Israëls. En dat zijn er meer, toch, dan gelovig overblijfsel uit de 2 stammen. Dan leggen we er weer Ezechiël 37 naast. Ephraim en Juda, weet je wel, die 2 die tot 1 worden. Dan klopt die ook nog. En ik geloof ook dat dat de betekenis is. Maar hoe dan kan dit vers worden aangehaald in Galaten hoofdstuk 4? Want daar wordt het vers van toepassing gebracht. Blijkbaar niet op de uiteindelijke bekering van het Joodse volk of van Israël van 2, 10 of 12 stammen of hoeveel het er maar zijn. En daar heb je dus je probleem. En het antwoord is dat in Galaten 4 het vers wordt toegepast op de 2 en de 10 stammen in onze dagen. En dat in onze dagen dus de meeste gelovigen voortkomen uit de 10, de meerderheid komt voort uit de 10, uit de vrouw die de man niet heeft, uit een volk dat niet onder de wet leeft, dat de Heer officieel ook niet kent, dan wel bekend. Hebben jullie? Geen gemeenschap. De eenzame heet dat. Terwijl anderzijds het mindere deel, het kleinere deel voortkomt uit degene die de man heeft, namelijk het Joodse volk levert onder de wet, de huwelijksrelatie die de wet nou eenmaal is. Hebben die? In onze dagen. En wat de apostel in Galaten 4 erover zegt, hij zegt, nou ja, dat is nou eenmaal nu ook zo. En het probleem is dat de kinderen van degene die de man heeft, dat wil zeggen degene die voortkomen uit het judaïsme, die onder de wet leefden van oorsprong eigenlijk, dat zijn degene die andere gelovigen vervolgen. Want, zegt hij, zo was het in Genesis ook, want dit vers in werkelijkheid wijst helemaal terug naar Genesis, waarbij, schrik maar niet, waarbij de getrouwde, dat was Hagar, in de zin van, ze had de man, in de zin van, er vond conceptie plaats en er werd een kind uitgeboren, Ismaël, en de eenzame, dan wel blijkbaar de ongetrouwde, hoewel in andere zin wel degelijk getrouwd natuurlijk, wettig, maar vooruit. Dat is Sarah, degene die de man niet had. Namelijk, er vond geen conceptie plaats. Het is altijd wel iemand die wil uitleggen hoe dat nou kan of niet kan. Dat hoef ik gelukkig niet te doen. Maar die terminologie moet duidelijk zijn, want ons wordt hier ten voorbeeld aangereikt, hier in Jesaja 54 vers 1, wordt tot voorbeeld aangereikt Sarah en Hagar, laten we maar populair zeggen, de beide vrouwen van Abraham. En de een was onvruchtbaar, had dus de man niet en was eenzaam, en de ander had de man wel en was vruchtbaar en toen werd Israël.